We gaan met elkaar lezen uit 1 Timotheus, hoofdstuk 1, en wel vers 12 tot en met 17. 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 17. Timotheus hoofdstuk 1, vers 12. Daar staat: ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen, tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, in deze pastorale brief die hij schrijft aan Timotheus. We hebben dat gezien, er zijn drie pastorale brieven in de Bijbel. De twee brieven aan Timotheus en de brief aan Titus, waar Paulus schrijft aan zijn geliefde medearbeiders. En in dit stukje vind je een heel persoonlijk getuigenis van Paulus. Een heel mooi getuigenis, wat ook een bemoediging kan zijn voor ons allemaal. In de eerste plaats begint het in vers 12 met de woorden: ik breng dank aan hem. Nou, dat is niet zomaar eventjes van dat Paulus zegt: nou, dank u wel, Heer Jezus, en we gaan weer verder. Zo van een moment God even bedanken voor iets. In de oorspronkelijke talen wordt hier iets gebruikt dat hier meer gesproken wordt over niet één keer danken, maar een dank als levenshouding. Een soort grondtoon in zijn leven van dankbaarheid. Paulus is vanaf zijn bekering van onderweg naar Damascus tot dit moment, hè, de tweede Timotheusbrief, staat Paulus vlak voor zijn sterven. Dat hele leven van Paulus is een dankleven geweest. Hij schrijft verschillende keren en wij houden niet op te danken. Een van die voorbeelden vindt u onder andere, laat het maar even lezen, in Efeze 1 vers 16. In Efeze 1 vers 16, daar staat, laten we bij vers 15 beginnen, bij vers 15 van Efeze 1. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken. Ziet u staan dat woord? Hij houdt niet op te danken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Paulus was een dankend mens. Hij was vol dankbaarheid. U kent waarschijnlijk wel die gelijkenis van de Heer Jezus, waarvan de Heer Jezus zei van, wie van die twee zou de meeste liefde betonen? Kent u die gelijkenis nog? Ja? Waar ging die gelijkenis ook weer over? Ja, dat stond er wel mee in verband, maar dan zegt er Jezus, zij die de meeste zonde vergeven is, hè? De meeste schuld kwijtgescholden is, die zal het meeste liefde betonen, hè? Nou, dat is een hele mooie gelijkenis in de Bijbel. En dat komt hier ook een beetje in naar voren. Ik zal u daar zo iets meer over vertellen. Dat is een persoonlijk getuigenis van Paulus dat hij zegt eigenlijk, ik ben een dankbaar mens. Ik ben een mens vol dankbaarheid. Dus niet alleen maar even danken, maar het is een levenshouding van hem. En dan noemt hij een paar dingen die voor hem heel belangrijk zijn. In de eerste plaats staat er dat de Heer Jezus Christus hem kracht gegeven heeft. In de tweede plaats zegt hij, hij heeft mij getrouw geacht. En in de derde plaats zegt hij, en hij heeft mij in de bediening gesteld. Drie dingen waar hij de Heer zo dankbaar voor is. Hij heeft mij kracht gegeven. En laten we daarvan zeker zijn dat Paulus ervaren heeft uiteindelijk dat hij helemaal niet zoveel kracht in zichzelf had. We lezen van Paulus, en dat weet u ook wel, dat hij altijd begeleiders had. Dat Paulus zwak was. En dat God op een gegeven moment tegen Paulus zei, Paulus, ik heb er een welbehagen in dat je zwak bent. Want juist als jij zwak bent, dan kan ik mijn kracht ten volle openbaren. Dus als er één ervaren heeft wat het betekent om in de kracht van God zijn dienst te doen, dan is Paulus het wel geweest. Hij heeft ervaren, hij geeft mij kracht. Het is zijn kracht. Ten tweede, wat is het geweldig, dat diezelfde Heer hem ook getrouw geacht heeft, zoals hier staat. Hij heeft mij getrouw geacht. En later zegt Paulus ook, mensen die in de bediening gesteld worden, is de eerste vereiste dat ze betrouwbaar zijn. Nou, en de Heer die kende Paulus nog beter dan zichzelf. Hij heeft hem getrouw geacht en dan staat het zo mooi, en in de bediening gesteld. Daar heeft hij Ananias voor gebruikt. En welke, misschien wel goed om dat eens even te vragen. Hij heeft Ananias, de discipel van de Heer, gebruikt in Damascus, hè, die naar hem toe ging en zei, de Heer heeft mij gezonden, je bent voor God een uitverkoren dienstknecht om de naam van God te verkondigen. Dat was de eerste die God gebruikt heeft om hen in de dienst te plaatsen. Toen ging Paulus vanuit Damascus naar Jeruzalem. Hij kwam in Jeruzalem en de mensen in Jeruzalem wilden niets met Paulus te maken hebben. Want ze wisten hoe vervelend hij geweest is naar de gelovigen toe. En hij werd helemaal genegeerd. Toen is Paulus weer teruggegaan naar Tarsus, waar hij vandaan komt. Heeft hij een groot aantal jaren daar doorgebracht, in een vergeten hoekje. En nou komt de vraag aan u. Wie is de tweede persoon geweest in het leven van Paulus om Paulus in de dienst te stellen van de Heer? Hoe kwam Paulus ineens vanuit het vergeten Tarsus weer opnieuw in dienst van de Heer? Wie weet het? Barnabas. Barnabas, die was in Antiochië. En er kwamen een heleboel mensen tot geloof. En dan staat er ineens, toen moest Barnabas aan Paulus denken. En weet je wat Barnabas toen gedaan heeft? Toen is Barnabas van Antiochië naar Tarsus gegaan op zoek naar Paulus. Dat is mooi, hè? En toen hij gevonden had, zei hij, Paulus, kom op, joh. We hebben je nodig. En toen heeft hij Paulus meegenomen naar Antiochië en toen is Paulus in de dienst van de Heer gekomen. Ik vind dat zo'n mooi stukje uit het leven van Paulus. Dat Paulus helemaal in een vergeten hoekje was en dat Barnabas zei, kom op Paulus, we hebben je nodig. Nou, toen is Barnabas later met Johannes Marcus op pad gegaan en Paulus met Silas en een zekere Judas op pad gegaan. De wegen scheiden zich een beetje van elkaar en dan zie je dat Barnabas steeds verder op de achtergrond raakt en Paulus ja, door de Heer gebruikt wordt. Zo ging dat. Nou, hij is in de dienst gesteld door de Heer. En dat staat zo mooi in Johannes 15. U kent dat stukje wel over de wijnstok, hè, de ranken. Dat eindigt dan met het vers, niet gij hebt mij, maar ik heb u aangewezen. Ik heb jullie aangewezen. Hij zoekt mensen om in zijn dienst te komen. Nou, als we dan iets verder gaan lezen, dan krijgen we te maken met het aspect van die wonderbaarlijke genade van God. Want wat staat er dan? En nogmaals, dit is dus een persoonlijk getuigenis van Paulus. Want dan zegt hij in vers 13, hoewel ik vroeger, hè, nu ben ik in dienst van God, maar vroeger was ik een godslasteraar. Ik denk bij mezelf, dan heb je het toch zeker over een andere persoon, hè? Ik was een godslasteraar. Ik was een vervolger. Ik was een geweldenaar, een bruut. Dat was ik. Nou, kun je je voorstellen dat Paulus vroeger een godslasteraar was? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van, want als je als je nou Filippenzen 3 leest, Filippenzen 3, dan staat er wie Paulus was voordat God hem riep. In Filippenzen hoofdstuk 3, daar staat er in vers 4, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Ik ben besneden ter achtste dagen, uit het volk van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet, hoort u het goed, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar al wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade acht. Voorzeker ik acht zelfs alle schade om de kennis van Christus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik alles prijsgehouden, gegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. Wat een getuigenis. Maar als Paulus het heeft van ik was een godslasteraar, dan gaat het toch niet over deze tijd? Dan gaat het toch over de tijd hiervoor, of niet? Was hij als Hebreër onder de Hebreeën, als iemand die onberispelijk was in de wet, was hij dan toch in die situatie een godslasteraar? Dat is wat, hè? Een godslasteraar. Een godslasteraar. Kijk, je leest dat wel meer als Paulus de, of als de Jezus de Farizeeën aanspreekt. Dan zegt hij, ja, jullie leggen lasten op, maar jullie dragen ze zelf niet. God wordt om jullie gelasterd. Jullie denken het goed te doen, maar uiteindelijk wordt God gelasterd. Dat is wat dat Paulus zich een, weet je, dat kon alleen maar de Heilige Geest in zijn leven bewerken. Dat hij zo naar zijn eigen leven keek, had hij toch nooit zelf ontdekt. Dan moet hem toch een spiegel voorgehouden worden. En dat deed de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft een spiegel hem voorgehouden en gezegd, dat ben jij. Vreselijk, een godslasteraar. Een vervolger. Paulus, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Een vervolger, een verwoester van de gemeente. Er staat, briesend van woede, sleurde hij mensen, vrouwen en mannen in de gevangenis om hen om te brengen. Wat een geweldenaar was het. Dat was deze Paulus. En weet je, dat in dat getuigenis, als Paulus zegt wie hij geweest is, hè, dan zegt hij zo, Ja, dat is zo mooi zoals het daarin staat. Want er staat er in vers 13, maar. Zie je dat middelste vers in vers 13? Maar. En dat ene woordje maar met die vier letters verandert alles. Dat is de grote omkeer. Maar. En dan staat er, mij is ontferming bewezen. Prachtig, hè? Weet je dat het vers, mij is ontferming bewezen, dat het twee keer in het stukje genoemd wordt? Kijk dan maar in het begin van vers 16. Daar staat het weer een keer. Zie je het staan? Paulus was er zo vol van dat God hem in zijn nekvel gegrepen heeft en dat Paulus veranderd is. Mij is ontferming bewezen. Waarom? Waarom is aan Paulus ontferming bewezen? Precies, precies. Er staat, mij is ontferming bewezen in vers 13, omdat ik het in mijn onwetendheid gedaan heb.
Maar hij was toch
godsdienstig. En toch onwetend. Waaruit blijkt dat? Toen de Jezus gekruisigd werd, is een van de eerste kruiswoorden van de Jezus in Lucas, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En omdat aan Paulus ontferming bewezen is, omdat hij het in onwetendheid gedaan heeft, zo zal ook eens aan het Joodse volk ontferming bewezen worden, omdat ook zij het uit onwetendheid gedaan hebben. Ze zijn verblind geweest. Dat is de redding van Paulus. Hij heeft het niet uit geloof, maar uit ongeloof gedaan, staat er. En dan staat er in vers 14, en zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest. Zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest. Als er één de genade van God, daar hebben we dat met elkaar net gezongen over, die genade van God. Als er één de genade van God in zijn leven nodig had en ervaren heeft, dan is het Paulus wel geweest. Paulus zegt het zo mooi, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in Romeinen hoofdstuk 5... In Romeinen hoofdstuk 5, vers 20. Romeinen hoofdstuk 5, vers 20. Daar staat, maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. En dan komt het. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade niet alleen overvloedig geworden, maar meer dan overvloedig geworden. Gods genade, dat moet je nooit vergeten, Gods genade is altijd veel groter dan de zonde. Gods liefde is altijd veel groter dan de haat van de wereld. Nou, dat is die alles overtreffende trap van Gods genade. Waar de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, dat heeft Paulus in zijn leven mogen ervaren. En dan vat hij dat samen met de woorden die de Jezus zelf ook uitgesproken heeft. Want dan staat er in vers 15... Als we even teruggaan naar 1 Timotheus 1 vers 15, dat het, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. En wat is het woord dan? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om rechtvaardigen te behouden? Nee, om zondaren te behouden. Dit is het evangelie. Maar ja, voordat mensen die zelf denken dat ze recht... Je hoort het de laatste tijd zo veel om je heen, hè? Dat mensen zeggen, ja, maar ik ben toch goed genoeg? Hoor je dat niet vaak? Ik stapte pas in een verzorgingshuis de flat in en dan hoor ik, er zaten een paar vrouwen op een bank en dan hoor ik zo met elkaar praten. Ja, maar als de Heere God mij zou weigeren in de hemel, ik ben toch goed genoeg voor iedereen? Dat hoor ik zo, hè? Dus ik draaide hem om. Ik zei, als u nou denkt dat u goed genoeg bent om in de hemel te komen, waarom moest Jezus dan sterven? Toen waren ze even helemaal stil. Ik zei, maar Jezus is voor uw zonde gestorven. Want anders kom je er niet. Dan kan je nog zo goed zijn. Maar zonder Jezus ga je verloren. Maar mensen, die praten het elkaar maar aan van, wees maar goed voor elkaar. Maar Jezus is gekomen om zondaren te behouden. En Paulus heeft in al zijn ijverzucht en al zijn denkelijke, menselijke rechtvaardigheid ontdekt dat hij van top tot teen een zondaar was. En toen werd hij behouden. Toen werd hij behouden en toen heeft hij er Jezus in zijn leven mogen aanvaarden. En dan zegt Paulus, en dat is niet zomaar een cliché van hem geweest hoor, dan zegt hij, om zondaren te behouden, aan het einde van vers 15, onder welke ik, en dan zegt hij niet de, maar zegt hij een eerste plaats inneem. Ik weet niet of u vroeger het Kruis in de Asfaltjungle wel eens gelezen hebt, van David Wilkerson. Nou, er is ook een film van geweest. En er was één bendeleider, Nicky Cruz. En nou, dat Nicky Cruz behouden is geworden, dat is zo'n groot wonder. Want dit was zo'n slechterik. Hij had zoveel moorden op zijn geweten. Maar hij is behouden geworden. Nou, Paulus, die kan je daar een beetje mee vergelijken, of misschien was Paulus nog erger. Maar Paulus zegt, ik ben een zondaar, ik ben behouden geworden. En dan staat er, waaronder ik een eerste plaats inneem. Dat is toch wat, hè, dat Paulus zegt, hij is een zondaar waaronder hij de eerste plaats ingenomen heeft. Hij heeft zichzelf niet goed gepraat. En dat kun je twee keer terugvinden in het Nieuwe Testament. Als u kijkt in 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar Paulus vanuit deze wetenschap zo'n nederige positie inneemt. In 1 Korinthe 15 vers 9, daar staat 1 Korinthe 15 vers 9 en 10, want ik ben de geringste der apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar, en dan komt het, door genade ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Paulus, die beleefde de genade van God. Ik ben niet waard een apostel te heten. Tweede, dat het nog een keer voorkomt, kunt u vinden in Efeze hoofdstuk 3. In Efeze hoofdstuk 3, daar komt het ook weer naar voren. Efeze hoofdstuk 3 vers 8. Daar vertelt Paulus dat hij een dienaar geworden is van het evangelie, dat hij in dienst is van de Heer. En dan zegt hij in vers 8, mij verre weg de geringste van, dan zegt hij niet van alle apostelen, maar van alle heiligen. En wie wordt er met alle heiligen bedoeld? Niet diegene die de paus heilig verklaard heeft hoor. Alle heiligen, dat betekent alle kinderen van God. Dat Paulus zegt, mij verre weg de geringste van alle heiligen. Paulus die kende zijn plek. En dat was echt niet zo van gewilde nederigheid, daar heeft Paulus ook wel eens iets over gezegd. Dit was puur. In al zijn nederigheid heeft hij zo de genade van God mogen ervaren. En dan zegt hij zo mooi in dat 16e vers, als we nog even teruggaan naar 1 Timotheus, dan staat er dat Christus in de eerste plaats zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen in mij. De Heer is hem zo langmoedig geweest. De Heer is hem zo liefdevol tegemoet gekomen. En omdat hij dat bij Paulus gedaan heeft, is dat tot een voorbeeld geworden voor al die mensen die door Paulus ook tot geloof gekomen zijn. Paulus stelt zichzelf ten voorbeeld. En dat heeft hij verschillende keren ook in zijn prediking genoemd, dat hij zichzelf ten voorbeeld gesteld heeft in de verkondiging van het evangelie. Hij zegt zelfs, ik heb zelfs mijn eigen leven verkondigd. Ik heb mijn leven aan jullie meegedeeld. Hij is ten voorbeeld geweest. Hij zou gezegd kunnen hebben, als de Heer mij bekeerd heeft, nou, dan kan die iedereen wel bekeren. Want ik ben de slechtste van allemaal geweest. Dan is het voor jou makkie. Zo op die manier. Tot voorbeeld gesteld voor iedereen. Dat is de behoudenis van Paulus. En dan kan hij niet anders dan God eren in de woorden van vers 17. De koning der eeuwen. En het woordje eeuwen, aionen, wordt hier gebruikt. De koning van alle eeuwen. Hij is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij zegt de onvergankelijke, ook de onveranderlijke, de onzienlijke, de enige God. Hoort het goed? De enige God. Het is maar één God. Het is maar één God. En dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die zich geopenbaard heeft in de naam Yahweh, ik zal er zijn. Dat is de enige God die er is, de levende God, de God van Israël. En in die God geloven wij. En niet in die vele andere goden die op ons afkomen of op ons opgedrongen worden. Het is maar één God, de enige God. Zij de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat is ja, eigenlijk de lofzegging van Paulus op zijn redding. En ik hoop, als wij vanavond bij elkaar zijn om te bidden, en het is heel fijn dat u gekomen bent. Ik heb zondag ook gezegd, en daar zal ik ook komende zondag wat meer over nadenken. We hebben bidders nodig in het huisgezin van God. En daarom is het ontzettend fijn dat u vanavond gekomen bent om te bidden. Voorbeden te doen, maar laat het bij de voorbeden nooit ontbreken aan dankzegging. Aan het God groot maken, God loven om wie hij is. En laten we dat ook vanavond niet vergeten. Goed, tot zover.